Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Groenendijk voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 10, evenals vanmorgen, maar nu een ander gedeelte. De kerkdiensten voor zondag 8 augustus. In de ochtenddienst hoopt dominee W.M. Rozenboom uit Herwijnen voor te gaan. Dan zal er ook het team van Dabar aanwezig zijn. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.W. Hooidonk uit Oldebroek voor te gaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Ontmoeting. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. U mag uw gaven digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 130, vers 3... Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten we de hulp van de Heere vragen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere der Scharen, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen hetgeen zijn handenwerk begon. Genade, vrede, barmhartigheid en vertruisting worden de gemeente rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 67 en daarvan de versen 1 en 3. Thou goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en zij ons goed. En ook het derde vers, de volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. 1 en 3 vers 67. Laten we ons geloof belijden met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen uit 141 en daarvan het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegedicht. Als offers die des avonds branden. Het tweede vers van 141. Nadat we ons geloof hebben beleden met de 12 artikelen van het ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen weer is opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, het weer opstaan van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Verootmoedigen we ons voor de Heer en vragen om zijn zegen, de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer in de hemel, aan de avond gekomen van uw dag, de rustdag, waarin we ons mogen verlustigen in de dingen van u, de hoge en de heilige, de reine, soevereine God, voor wie we in onszelf niet kunnen bestaan, maar die via uw woord en uw getuigenis tot ons komt en zo ook ruimte geeft om als mensen vanuit het stof tot u te komen en u te biedig te vragen of u ons wilt helpen en schragen in deze dienst waarin uw woord centraal mag staan, een gedeelte ervan, heren, en dat het tot eeuwige zegen mag zijn voor hier in de kerk en thuis meeluisterend, en dat niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren, kinderen, voor ons allemaal. Een woord van u gehoord en ontvangen, tot meerdere eer en glorie van uw naam in de eerste plaats het mag zijn, maar ook tot heil en zegen van ons geestelijk leven. En zo ook dienstbaar mag staan aan, als we het werk weer ter hand mogen vatten, of als we vakantie hebben, en die op vakantie zijn dragen waar nu op, heren, wil ze weer veilig thuis brengen. Ook onze beide dienaren die het woord hier mogen bedienen, heren, en straks het meer en meer gestalte mogen geven, ook in al het andere arbeid en werk van de kerk en daarmee van u, heren, gestalte mag geven en dat het onder jongeren en ouderen vruchten mag dragen. Wees maar allen ook die thuis zijn en zoals we hier in de kerk zijn voor uw aangezicht komen, misschien ook wel meeluisterend uit het tehuis, het slot, heren, met ons verbonden in een tijd van coronavrees en berichten die ons tot ons komen, heren, die ons melden dat het naar de mens gesproken nog lang niet voorbij is, Heer, en dat het steeds weer dreigt de kop op te steken en slachtoffers te vragen, Heer, u heeft er heel wat mee te zeggen. En dat houdt maar aan. En dat alles bedoelt opdat wij ook om uitkomst bij u ons zullen wenden en zegen zullen vragen over ons leven, dat het gespaard mag blijven, dat we niet zo onverwachts voor u moeten verschijnen zonder dat wij toebereid zijn voor die niet meer eindigende eeuwigheid. Heere, u klopt daarmee op ons aller hart en dat wij gehoor zullen geven. Heere, en dan zal u de weg wijzen en u ondersteunen en sterken. En dat mogen we ook vragen voor degenen die alleen zijn, die door alleen door het leven moeten gaan, om welke omstandigheden ook, Heere, van wie een geliefde soms is afgenomen. Heere, hoe moeilijk kan het dan zijn? En er is vanmorgen al voor veel dingen voorbeden gedaan, Heere, maar we vragen het alles in uw naam. Wil dat wat vanmorgen is gevraagd ook bevestigen en daarin op antwoorden en uitkomst voor geven. En zo mogen wij voor uw aangezicht staan om uw woord te horen en te brengen, Heere. God uw dienaar aan en alle dienaren die gereed staan om uw woord uit te dragen met kracht van omhoog. Beschiel ons met uw geest, omdat dat geesteswerk zijn werk mag verrichten en u erdoor wordt vereerd en verheerlijkt en wij de weg der zaligheid mogen vinden. Heere, soms met eenvoudige geschiedenissen waarvan misschien al veel is gehoord op de dag van vandaag, maar dat het toch wat tot ons door mag dringen. Dat in elk woord van u, heel eenvoudig ook, er geesteswerk aan te pas komt. En dat u het bedoelt tot meerdere eer van uw naam allereerst, maar ook tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot dienen tot mensenzaligheid. Neem de weg al het onzeer en wat in de weg kan staan. God ons allen aan in het spreken en luisteren. Dat uw stem vernemen erin en antwoord geven met het hart allereerst. En zo ook met de daad. Opent uw woord en kom met uw geest. En laten we terug mogen zien op een gezegende dienst met elkaar. Dat vragen wij. In de wetenschap het niet hebben verdiend. Maar van onverdiende zegeningen van uw kant afhankelijk zijn. Opent uw woord. Zegen ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik kan me voorstellen dat u een vervolgverhaal begint bij het begin en daarna de voortzetting, maar vandaag is het omgekeerde geval. En het was wat moeilijk om daar andere stof voor te nemen, al wist ik ervan dat er vanmorgen ook gepreekt werd uit Handelingen 10. Ook vanavond willen we dat doen. Ik hoop dat het u niet verveelt en dat het zegen af mag werpen. En daarom lezen we uit Handelingen 10 de eerste 8 versen, maar ook de versen 30 en 31. Handelingen 10, vers 1 tot 38 en 31. En dan lezen we, er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. En hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei, Cornelius. En hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. En stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. En deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft en hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riepen twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen er alles verteld was, stuurde hij hen naar Joppe. En dan vers 30 en 31. En Cornelius zei: 4 dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast en op het 9e uur bad ik in mijn huis en zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Tot boven de schriftlezing, we willen stilstaan en dat ook volgen, vers voor vers in Handelingen 10... vers 1 tot en met 4. Maar we gaan eerst zingen. De voorbereiding op de prediking uit Psalm 84. En we zingen daarvan de versen 3 en 6. Psalm 84, allereerst vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moerbedal, gij zijt hun bronnen, stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. En ook het 6e vers, want God de Heer zo goed, zo mild, is ten alle tijd een zon en schild. 3 en 6 van 84. Gemeente, de stof voor de prediking vindt u dus opnieuw in Handelingen 10 na vanmorgen, wat verderop voor u is vertolkt. En nu dan het begin. Handelingen 10, vers 1 tot en met 4. Het gaat over een zeker man, Cornelius geheten. We zien zijn geloofsbegin in die verse 4 ons getekend. En we zongen het met elkaar zo treffende woorden destraks uit Psalm 67 vers 1. En de blinde heiden, nu van God gescheiden, uw heil erken. Dat is toch wel een wonder op zich, niet dan? Als je dat bij jezelf nagaat, gemeente, wij mensen tot de heidenvolken behorend, dan is het toch zeker een godswonder. Als je als kind al, maar ook als ouder wordend en ouder geworden zijnde in de Heer Jezus gelooft, hier in de kerk en thuis meeluisterend. Nou, ik dacht, zo moeten die heiden Cornelius zijn vergaan. Zo komt hij opeens maar naar voren en verdwijnt ook weer, zou je kunnen zeggen, zonder een spoor na te laten. En er was een zeker man. Zo begint vaak ook een boek, een verhaal. Eén uit de velen, eruit gehaald, geroepen en tot Gods wonderbaar licht gebracht. Wie had dat gedacht? Ik denk zeker deze Cornelius zelf niet. Calvin, die ik graag wat na wil slaan, zegt ervan: het is voorzeker een zeldzaam verschijnsel dat een soldaat zo godvruchtig was. En toch is het geschied. Dat is een wonder Gods. En de Heer heeft er ons er niet onkundig van gelaten, opdat wij, ook wij, niet zouden vergeten, maar geloven dat, hoe zwart het van binnen ook is, er toch plaats is voor de Heer die voor hem neerknielt en hem van harte gelooft. Nu dan die zekere man. Is eens een bijgeloof waarin hij was opgevoed, er was een heiden afgenomen en de ware godsdienst omhelst. En dan te weten dat de Joden ook in die tijd bijkans door iedereen werden veracht. Voorzeker, zegt Calvin opnieuw, maar deze persoon wil met een zeldzame, uitnemende ernst begiftigd zijn geweest, maar het is de Heere zelf toch die hem zijn zaligmakende genade daarmee heeft bedeeld. En zo trekt de Heere daar en hier een en meerdere bij en schaart ze onder die duizenden die de Heere van harte lief hebben. Vanuit de duisternis van een zondig bestaan zit in zijn wonderbaar licht al de zijnen. En er wordt een idee gemist. Cornelius, vers 1, wie als persoon was. Alleen dat hij Cornelius heette, staat ons beschreven. Maar ook staat vermeld wat zijn beroep is geweest. En als we dat met Calvin op ons in laten werken, gemeente, vinden we het met hem nog vreemder dat juist zo'n kind van de Heere mocht zijn. Hij was namelijk een soldaat met de rang van een onderofficier in het Romeinse bezettingsleger. En hij had soldaten onder zich, die de Italiaanse bende wordt genoemd. Nou, die stonden nog niet zo hoog aangeschreven. Want die soldaten die met de dood te maken hebben, hielden meestal ook wat angst, een liederlijk leven. Cornelius was een soldaat met de rang van een onderofficier dus, in het Romeinse leger. Een centurie over een Italiaanse groep of cohort had 100 soldaten onder zich. En iedere man daarvan had weer een eigen hoofdman als leider. En zij die in militaire dienst zijn geweest, weten er iets van mee te beleven. Ene van was, van die hoofdmannen was dus Cornelius. Opgeklommen tot hoofdman of onderofficier. En als je de dood voor ogen hebt, dan blijf je meestal niet dezelfde. In het soldatenleven verruw je nog wel eens. Echter was dat met deze Cornelius heel bijzonder toch niet langer het geval. Blijkbaar is voordat Petrus, waar u vanmorgen over hoorde, eraan te pas kwam, de Heilige Geest bij hem al aan het werk geweest, in zijn binnenste. En is Cornelius te sterk geworden. Cornelius was in de garnizoenstad Caesarea gelegen. Dat deden de Romeinen om de overwonnen gebieden onder controle te houden, zodat er geen oproer ontstond. Zeker was dat nodig in het gebied van de Joden, oproerig volk als ze waren en zijn, vaak. En ook de Caesarea gelegen achter de keizer van Rome, dat blijkbaar nodig. Dit Caesarea aan de zee was een oude, sterke vestingstad. Maar dat nogal eens verwoest is geweest, waardoor de Rood is weer opgebouwd ter ere van de Caesar of keizer van Rome. Dat was in tijd ter ere van keizer Augustus. En de kinderen hier in de kerk en thuis kennen hem nog wel als de keizer die regeerde tijdens de geboorte van de Heer Jezus. Caesarea betekent keizerstad, vandaar de naam Caesar. Het lag in de provincie Juda, waar in die tijd Pilatus, Felix en Vestig voor het zeggen hadden. En die stad was overwegend een heidense stad, waar ook wel Joden woonden. En hoe nu deze Romeinse hoofdman tot het ware geloof is gekomen, vermeldt Gods woord in eerste instantie niet. Heeft u misschien vanmorgen nog veel over gehoord. Maar het heeft blijkbaar de Heer en daarmee zijn Heilige Geest niet in de weg gestaan om die hoofdman te arresteren, in de kraag te grijpen en om te keren. In ieder geval allereerst met bekend te maken met die ene naam, waardoor ook wij, en nergens anders door gemeente, alleen zalig, eeuwig gelukkig kunnen worden. Namelijk door de Heer Jezus, de gekruiste en opgestane Christus. Daar moeten we het allen van hebben. En dat geloven we toch zeker nog. Ook onze kinderen, wat oudere jeugd. Want dat is lang niet zeker, nu ze ook zo belaagd worden. Onze jeugd juist in deze tijd, de vele drogredenen en zo meer, bedriegelijke zaken, waar ze helaas, als de Heer het niet verwoedt, gehoor aan geven. En daarom ook zegt Paulus als heidenapostel bij uitnemendheid, ik heb onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Dat is ook voor ons het voornaamste. En laten we daar als jong en oud met elkaar en niet de persoonlijke maar aan houden. Dat evangelie maakt ons alleen wijs tot zaligheid en door niets of iemand anders. Zo zagen we dus met het eerste vers wie Cornelius was. Als tweede zien we met vers 2 wat hij is geworden. Want er is nog meer van deze Cornelius te vertellen en te melden. Deze Cornelius, ja, die hoofdman van 100. In het Romeinse leger staat er, was godzalig en godvrezend. Of gelezen naar de Herziene vertaling, een vroom man die God vreesde. En ik kan me zo voorstellen dat een kind in het midden zegt, wat is dat? Misschien verdergaande vraag je je tegelijk af, ben ik dat? Nou, dat is nu niet zo'n slechte vraag, niet dan? Want weet je wat dat woord mag betekenen? Eenvoudig gezegd, niets minder dan dat je in de Heere God bent begrepen. Of nou duidelijker gezegd, dat je een kind van de Heere mag zijn. Van hem uitgezien. Dat je hem echt lief mag hebben. En dat houdt allereerst in wat eraan vooraf gaat, om er niet te grote stappen te nemen, dat je in ieder geval bekend bent geraakt en gemaakt met de Heer. Net als hier de genoemde Cornelius, maar ten diepste door Gods Heilige Geest zelf. bekend bent gemaakt met de Christus, de Schriften, de Heer Jezus, in aanraking bent gekomen. En dat werkt de Heer meestal door middel van de Heilige Schrift, Gods Woord, de Bijbel en de prediking. En als kinderen nu gelovige ouders mogen hebben, en wat een geschenk, wees er maar zuinig op, kinderen. Vertellen die je toch wat ze bij de doop beloofden. Al wat we dienen te weten, allereerst ook verstandelijk, van de Heer Jezus Christus. Opdat als je daar de leeftijd voor krijgt, zijn naam gaat belijden. En nu heeft de Heer het goed gedacht om door de dwaasheid van de prediking, het christelijk onderwijs enzovoort, geleid door de Heilige Geest die daarbij onmisbaar is, en wij om moeten vragen, dat je verstandelijk al gaat geloven al wat in de Bijbel staat. En dat zal onderhouden. Al is er voor ons verstand nog zoveel onbegrijpelijk. Dat we ons dan maar tevreden stellen met Jezus' woorden als hij zegt, het is voor de wijzen in zichzelf verborgen, maar het wordt de kinderen openbaard. Daar moeten we klein voor worden. En dan staat het verstand er niet buiten, er mag geen verstandswerk blijven. Want dan zeiden ze, broer, we zitten nog maar aan de buitenkant, we zitten de voeten hoog. Enkel in, alleen nog maar in je hoofd en niet in je hart. En al is dat al heel wat, verstandelijke kennis ervan te hebben. Maar we begrijpen allemaal dat die een hartenzaak te zijn, gemeente. Voor allemaal, jong of oud, welke leeftijd we ook hebben. We dienen allen een rijke Christus voor de arme zondaar te kennen en lief te hebben. Willen we waarlijk een godschalig of godvrezende zijn? Of we verlegen om raak? En dan horen we Paulus zeggen in zijn loflied op God in Romeinen 11. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Terug naar Cornelius. Hij was dus vroom en godvrezend. Het is vanmorgen misschien wat dieper uitgediept. Ik wil zeggen, de Heere God der Joden in ieder geval kennend met het verstand. Dat wil zeggen, als ze dieper mag gaan en dieper mag geworteld zijn, we het niet alleen van horen zeggen hebben, maar beleven in het hart. En dat staat nu opgetekend in hoofdstuk 10 van Handelingen van een heiden, een onderofficier van het Romeinse leger, in Gods woord beschreven. Ach, niets is de Heere toch te wonderlijk, gemeente. Ook u, jij, ik die zelf meent, dat kan voor mij niet, want u moest eens weten hoe ik er in mijn leven heb afgebracht. Ik kan het danig in de weg staan, de Heere weet ervan. Hij weet in zijn almacht allang alles van ons af. En dan vragen misschien de jongeren ook met slecht gedrag. Omdat je ermee zit. En mijn goddeloze daden en oudere dominee, ja ook dat. Niets is hem onbekend. En dan kun je wel eens verschrikken en van wakker liggen. Zodat je niet kan van slapen. Maar dat is niet altijd de slechtste tijd. In ieder geval geen tijdsverliefd. Want dan kon de Heere dat wel eens gebruiken om je tot inkeer en bekering te brengen. Al gaat de Heere dat dan gaande soms met de ene heel andere weg dan de andere. Laat het maar niet aan elkaar toetsen. Om te denken, zo moet het bij mij ook zijn zoals het bij een ander is. Veel voornamer is dat de Heere weet of ons geloof dat van mij, u en jou echt een hartenzaak is. En de Heere kent degene die de zijne zijn, staat er. En wordt van de zijne op Gods tijd wederkerig gekend. Nu een gekende, waarlijk gekende, in de meest diepe zin van het woord, is een godzalig en godvrezend vroom mens te noemen. Laten we dat, die woorden nog eens wat nader bekijken. Al heeft hij er vanmorgen wellicht wel veel van gehoord. Om te weten of Cornelius dat was. Ja, meer om te weten of wij zulk een leven kennen. U, jij en ik. Wat onmisbaar is voor een eeuwig leven met de Here. Dat we maar naar uit mogen zien, gemeente. Want leven eindigt eens. Misschien wel op korte tijd. Of langer durend. Er komt een eind. Maar het leven van en met de Here gaat boven bidden, denken en verwachten uit. En dat maak je wel gelukzalig. Dat is het hoogste geluk wat je kunt verkrijgen van een goeddoend God. Hier nog ten dele en straks volmaakt. Want we hebben een volkomen zaligmaker in de Heer Jezus Christus en die gekruist. Die daarboven voor een ieder die in hem met een waarachtig hart gelooft plaats bereidt. En voor je bidt. Voor een ieder die God zalig mag heten die de Heere vreest. Wat dan is in het prille begin van het geloofsleven, het kan zomaar sluimeren nog, gemeente. Wil dat zeggen aan betekenis hebben? Zulke mens, zoals van deze Cornelius wordt gezegd, is een mens die in ieder geval de eerste beginselen van de Heere daardoor is aangeraakt. En begeerte krijgt naar meer en meer en daarom vraagt om bid. En als je dan je oude zondig leven overziet, bedenk je, zo kan het niet langer. Ik dien mijn vorig zondig leven vaarwel te zeggen. Ik moet de God der Joden, over welk volk de keizer na verovering regeerde, en ik mag heersen. Ik moet die God tot mijn deel hebben. Als vader hebben in zijn enigste zoon gaan geloven. En zo zal die Cornelius zijn ruwe soldatenleven hebben opgegeven met begeerte in ruil voor de zaak van de Heer. Wat eerst toegepast moet worden aan je hart door inwerkingen van de Heilige Geest. Zo is hij de God van Israël meer gaan dienen en eer gaan geven dan de keizer. Omdat hij nu weet, door zijn woord geleerd en zijn Heilige Geest gedreven, wat ieder die waarlijk God vreest, weet en gelooft. Ik weet mij, door de kruisverdiensten van de Zoon, dat mijn bergenhoge schuld is verzoend. Ja, naar Petrus zeggen op de Pinksterdag, die ik heb gekruist en gedood, heeft al mijn zonden door zijn bloed vergeven, vast en zeker, al wordt het bestreden. Er wacht voor mij eens eeuwig leven met de Heer. Dat wil in eerste instantie dat godzalig zijn aan inhoud hebben. En ook ons godsdienstig leven, gemeente van alle dag, die daaraan conform te zijn. Want er zijn vele goden die gediend kunnen worden, ook in onze tijd. Laten we ons niet laten verleiden, gemeente. Er is maar één waar God, de Heere God, die ze allereerst verbond aan het Jodendom, maar na hun afwijzen ook tot ons heiden is gekomen met zijn woord. En komt, net als bij deze heidense onderofficier Cornelius geheten, door inwerkingen van de Heilige Geest tot zaligheid. Hij leerde de Heere van harte te dienen en lief te hebben. Al heeft hij zijn dienst aan de keizer niet gestaakt, wist hij zijn dagelijkse plicht toch te verstaan. Maar de zorg over de dienst aan Israëls God voerde voortaan de boventoon. Reken maar, dat is in zijn leven gebleken en mogen wij uit het verdere tekstgedeelte van hem oplezen. Want er staat nog veel meer beschreven van hem. Nee, niet met de bedoeling om hem op een voetstuk te plaatsen. Dat zou hij allerminst zelf gewild hebben, gemeente. Want dan word je klein gemaakt als je de Heere gaat geloven. Er staat in vers 2 ook nog bij die met heel zijn huis God vreesde. Vandaar dat God vreesend ook toegevoegd. Hij en geheel zijn huis, daaronder moeten verstaan. Hij zelf in de eerste plaats. Cornelius gaf de toon aan in het gezinsleven. En ging in het godzalig, godvreesend leven de huisgenoten voor. Opdat ze zouden volgen. Al stond er bij die Cornelius in het begin nog maar in de kinderschoenen. Moest er nog een vervolg op volgen. Zowel had u vanmorgen ook wel van gehoord zult hebben. Want als je zelf kennis hebt gekregen aan het dienen van de Heere, dan gun je toch ook een ander. En zeker als eerste je huisgenoten. Een vroom, godzalig man die met heel zijn huis, staat er zwart op wit, God vreesde. Nee, dat vrezen wil niet zeggen dat Cornelis zijn familie en verdere huisgenoten bang voor God waren. Maar kunnen we voor God wel eens bang zijn, gemeente? Als we bedenken hoeveel verkeerds, hoeveel zondig we tegen hem in de eerste plaats hebben gedaan. En daarbij ook nog tegenover elkaar. Maar die waarlijk godzalig mag zijn en godvrezend is, hoeven God in de diepste zin niet te vrezen. Want die mogen weten van zondevergeving door het alles reinigende zoenbloed van de Heer Jezus, Gods Zoon. Het staat beschreven op dat jong en oud, ja, wij allen een besef zouden hebben waarin het bij het ware geloven om draait. Allereerst om de eer van de Heer. Maar ook om de zaligheid van zijn onderdanen, want, of kinderen, want dan wordt hij in verheerlijkt. Gods vrezen is ook eerbied hebben voor en eer geven aan de enige ware God die hem toekomt. En dat is dan door hemzelf bewerkt en nergens of iemand anders door. Dat is eens verricht aan het kruishout van Golgotha, waar alles door hem is volbracht, betaald voor al zijn kinderen of erfgenamen. Dat wil voor de ware Godvrezen die hem van harte lief hebben boven alles zeggen, in verwondering guit dat het nu op mij was gemunt, dat ik er nou bij mag behoren. Wat alle vrees doet wijken en is overblijft en eeuwig zingen ter ere van de Heere door al zijn kinderen. Omdat de Heer het heeft gedaan en doet, gemeente. Een vroom man en dat met geheel zijn huis die God vreesde, staat er. Dus betrof niet alleen hemzelf, maar ook zijn familie en allen die tot zijn huis behoorden. En dat waren er nogal wat. Zijn huisknechten. En volgens vers 7, minstens één van zijn ondergeschikte soldaten. Zij allen behoorden blijkbaar naar vers 2, al was het in beginsel tot de Godvrezende. Hij en zijn huis staat er immers. En we laten het staan, doet er gemindering aan. Anders zouden we Gods werk kleineren en erop afdingen. Het staat er dan toch maar, zwart op wit. En we laten het staan, gemeente, met de wens dat het ook van ons allen opgeschreven staat in Gods levensboek. En dat het naar buiten gaande ook in ons gedrag zal zijn te bemerken. Allereerst dat we met Jezus zijn geweest. En ons leven geleid weten door Gods Heilige Geest. Dat we reeds in dit leven als Godsvrezende bekend mogen staan. Wat dan ook is te bemerken, zoals dat bij Cornelis geval was, blijkt als het vervolg van vers 2, als er staat. En tot uitwerking had dat hij liefdegaven gaf aan het volk. En tot God bad. Dus het stuk der barmhartigheid in praktijk bracht aan zijn medemens. Waar ook onder ook aan zijn vijanden van zijn volk, de Joden. Ja, als we Godsvrezende zijn in de juiste betekenis van Gods woord, gemeente, blijkt dat ook in de dagelijkse praktijk. Cornelis gaf liefdegaven aan zijn naasten, bracht de samenvatting van Gods wet in praktijk. God liefhebben boven alles, en daarnaast als jezelf. De wet die iedere sterveling is gezet. En niemand daarvan is ontheven. Maar gezet is die te onderhouden. Kan dat van ons worden gezegd, gemeente? Is dat aan ons te bemerken in de praktijk van alle dag? In ieder geval staat dat van Cornelis in Gods woord opgetekend. En dan is het toch waar, want Gods woord is de waarheid. En verspreidt geen enkele leugen. De godzalige Cornelis was godvrezend. Dat was te bemerken. Ook aan het gaven geven. Want er zal onder ons geen arme zijn of behoeftige ook aan aardse goederen dienen te wezen. Gemeente, we mogen gerust zeggen, ging van deze Cornelius, die heidense soldaat, wat uit. En het begon heel dicht bij huis vrucht te dragen. In ieder geval betekende dat ze Gods dienden. En wel de ene ware God Israëls voort en God dienden. Waarin Cornelis als hoofd van het gezin in voorging. En het zich voortplantte onder de andere huisgenoten. Waartoe ten eerste het eigen gezin behoorde, maar ook zijn knechten en medesoldaten. Waar vind je het nog in onze dagen, vroeg ik me af. Zulk een gezinsleven. Waar ze allen de Heere vrezen en daardoor God zalig mogen eten. En daardoor goed doen aan de naaste, ver weg en dichtbij. Ik weet, er zijn er nog. Hopelijk onder ons. Ver weg en dichtbij. Maar moet je ze niet met een kaarsje tegenwoordig zoeken? Gemeente, wij hebben te ploegen, te eggen en te zaaien. Maar die grote landman zal de vrucht geven en zijn huis zal vol worden. Gegarandeerd. Waarvan de garantie alleen bij de Heer ligt en niet bij ons. En daarom hij maar wassen en wij maar minder worden. Gelukkig wordt hetzelfde evangelie nog verkondigd. We hebben er twee predikanten voor en gastpredikers. En gaat de Heer ook in ons midden met zijn kerkvergaderen te werk. En met de armen verzorgen door. En zal er ook hier, die van hem mogen zijn, daarboven straks niet worden gemist. Wat een troost voor Gods kerk op aarde in de tijd van zoveel kerkverlating. Satan zal Gods kerk niet te gronden richten. Als wij maar steeds als een Cornelis op Gods woord en daarmee op God zelf vertrouwen, door God te vrezen. Daartoe is als zijn voornaamste te doen wat Cornelius eerst deed. Al wat hij deed ging gepaard, staat er, met gebed. Want vers 2 eindigt met de woorden, en voortdurend tot God bad. Dat wil dus zeggen, het gebed was voor Cornelius de sleutel van de dag en het slot van de avond. En dan mogen we aannemen naar het oorspronkelijke woord in het Grieks, wat vertaald is met voortdurend, dat het gebed bij Cornelius voortdurend van dag tot dag in zijn leven er was. Hij bidde tot zijn hemelse vader, de Heere God, die hem vreesde, lief had. En daarom al zijn geboden wilde onderhouden, waaruit blijkt, ook blijkt, dat Cornelius waarlijk een Godvrezende was. Gemeente, dat blijkt bij een kind van de Heere, hoe we ook heten, welke naam we ook dragen. Mede of liever in de eerste plaats door het gebedsleven. Het gebed, wordt wel eens gezegd, is de ademtocht van de ziel, vrucht van het Godgewijde leven. Kennen wij dat? Calvijn tekent daarbij weer aan in zijn verklaring. Lucas wil daarmee zeggen dat deze hoofdman uitmunt in deugden, welke de vroomheid van de gelovigen vormen. Zodat ze hun leven in alle opzichten naar de voor God voorgeschreven regels inrichten. En dat is geven wat God toekomt. In de eerste plaats een geven van je overvloed aan gaven wat de andere nodig heeft. Als je dat tenminste hebt. En wat wordt gedragen, ondersteund door de gebeden. Nadat de Heilige Schrift met vers 1 de persoon Cornelius heeft beschreven. En vervolgens met vers 2 zagen zijn godsdienstig leven. Al was het maar in het begin aandacht gaf. Zo gaat Lucas, die ook de schrijver van het boek der handelingen, is er nu toe over om te beschrijven wat Cornelius ondervond en wat hij zag. Hij zag, zo meldt ons vers 3, in een visioen of gezicht. En wat is nou een visioen, zal een kind vragen en ouderen zeggen. Wat zag Cornelius dan? Wel, tot Cornelius zelf richt nu de Heere bijzondere wijze zich persoonlijk. En dat doet de Heere door de schrift, vaak door middel van een van zijn dienstknechten of gedienstige geesten. Hier een engel, een hemelbode, laat de Heere naar Cornelius van de hemel komen. Dan heeft dat zoals steeds, wanneer hemelboden naar de aarde komen, een bijzondere bedoeling. Middels het visioen, via een engel, zoekt de Heere rechtstreeks vanuit de hemel met de mens op aarde in contact te komen. Nogmaals, hoe moeten we een visioen verklaren? Omdat het zowel voor oud als jong, van kind tot grijsaard, duidelijk zal zijn, vroeg ik me af. Laat ik een poging mogen wagen. Een visioen is eigenlijk een godsopenbaring. Dat kan zijn in een bijzonder gezicht een persoonlijke boodschap middels een stem. Bij God is immers alles mogelijk. Er is ook de mogelijkheid om op bijzondere wijze, uitzonderlijke wijze, buiten zijn woord omgaande een boodschap bekend te maken. Al blijft Gods woord via de Bijbel tot ons gesproken de meest voorkomende wijze. Wat staat er? Er schijnen de schriften die van hem getuigen. En het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van de God. Daardoor vernemen we Gods stem. Maar ook van Gods wil en voor ons in petto heeft, middels we dat woord geloven. Maar de Heere doet dat hier in een visioen. Dat gebeurde nogal eens toen de Bijbel nog niet volledig gestalte kreeg. En het kan nog gebeuren. Al dienen wij genoegen te nemen met wat God in zijn woord heeft opgetekend. Dat hebben we van A tot Z. Maar soms geeft de Heer aan bepaalde mensen dus een plus boven zijn woord. Omdat hij dat nodig had. Zoals hier bij Cornelius het geval was. Hier krijgt Cornelius een persoonlijk woord vanuit de hemel. In een visioen, meestal vertaald met een gezicht, richt God zich in de hoge naar beneden via een engel tot Cornelius, die hoofd van over 100. En Lucas, die als arts alles naast zich heeft onderzocht, verklaart daarbij en zegt: het is een vorm van goddelijke openbaring, waarmee hij Cornelius bekend maakt wat hij moet doen. Een Romeins officier, gemeente, en daarbij een heiden, krijgt notabene een visioen op gezicht van God. Maar God is toch vrij machtig in zijn doen en laten? En vergeet niet dat er staat geschreven, deze man was met geheel zijn huis, al was dat dan in het beginsel, een man die God vreesde en steeds God biddende was. En zijn plicht daarbij aan de keizer en de naaste niet vergat. Maar dat is niet genoeg. Het was God wel welgevallig, aangezien hij een persoonlijk bericht heeft gezonden. En dat was wel een bijzonder gebeuren, gemeente, zeker voor Cornelius zelf. In hoeverre zijn huisgenoten erin betrokken zijn geweest, lezen we niet van. Het ging dus allereerst om deze man, waarvan zoveel goeds in de Bijbel staat opgetekend. Van wie van ons kan dat allemaal gezegd worden? Wie betoont zulk een christenleven als deze Cornelius? Toch iemand om dubbel jaloers op te zijn. De hemelse boodschap op een bijzondere wijze verkregen wordt met de uren van ontvangst zelfs genoemd, want God is ook een God van orde. Al komt op zijn tijd, hij op zijn tijd en niet de onze. Lucas noemt tijd en uren van het visioen erbij om daarmee alle verkeerde vermoedens weg te nemen. De Heere maakt tijd vrij voor ons, gemeente. Hebben wij dat ook voor hem? Het is de 9e uur en we moeten daarbij denken aan 3 uur in de middag, de tijd van het avondoffer en het avondgebed in Israël. Zo nam het vrome Israël de tijd ervoor om tot God te bidden, het werk voor even te staken. Het was de 9e uur, de tijd dat Israël ook zijn zonde beleed. Maar ook zoals hier Cornelius Gods barmhartigheid ervaarde, wat zich openbaarde in een bijzonder contact van de Heere met zijn kind. Je zou kunnen zeggen, hemel en aarde wordt zodoende van Gods wegen met elkaar verbonden. Is het niet rechtstreeks, dan via een engel, een visioen of gezicht, waarmee God betoonde ook met dit kind van doen te willen hebben. Dat, gemeente, zal een ieder ervaren als hij werkelijk van harte met God in contact wil raken. Dan raakt de Heere je aan met zijn geest. En zulke bidden en zulke smeken laat God niet aan beantwoord van zijn kant. Hier doet de Heere middels zijn hemelse dienaar in een bijzonder handreiking naar dat kind op aarde. Hij heeft ieder in het oog en in het hart. Maar als God in zijn heerlijkheid of zelfs als een afschijnsel daarvan verschijnt, gemeente, dan is het zo te begrijpen, menselijk genomen raakt zelfs het meest diep ingeleide kind van de Heer in vrees en beven. Want wie zou bestaan voor zijn heiligheid en reinheid? Dat is op onszelf zien. Zelfs Mozes moest zijn gezicht bedekken. Want als de Heere God zo verschijnt, dan is dat vol van zijn heerlijkheid en majesteit. Zodat iedere zondaar er haast onder bezwijkt. Zeker als dat via een engel in het gezicht plaatsvindt. Dan is men in vrees of schrik. Zoals hier bij Cornelius het geval is. Het is 3:00 in de middag, de uren van het gebed in de tempel te Jeruzalem. Waar helaas Cornelius als heiden niet mocht komen. Maar als de mens de toegang tot God wordt verhinderd, dan baant de Heere zelf een weg om tot hem te komen. Denk aan die moorman die terug werd gewezen. Wee ons, gemeente, als we een hindernis zijn voor een ander om tot God te gaan. Zie daar Cornelius. Zijn bidden, ik denk vast dat hij met gesloten ogen en gevouwen handen uit eerbied neergeknield voor de Heere dat heeft gedaan. Zie, hij bidt. Zo smeekt die heidense officier in het Romeinse leger, de voor ons in de schrift getekende Cornelius, de Heere, als een zeker man. Ja, wat zal hebben gebeden. Voor God hebben uitgezegd, staat niet beschreven. Persoonlijke gebeden zijn dan ook ten eerste voor de Heere zelf, gemeente. Vandaar dat de Heere Jezus zegt, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en sluit de deur. En al wat u bidt zal ik in het openbaar geven. Maar dat geeft de Heer op zijn tijd en wijze en niet op commando van ons, gemeente. En hoe vaak hebben we de Heer niet laten wachten, op al zijn roepstemmen aan ons adres niet geantwoord. Maar de Heer daartegenover laat niet varen wat zijn hand begon, want hij is de levensbron. Hij zal antwoorden en uitkomst geven op zijn tijd. Nu is voor die Cornelius. Blijkbaar de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Die reeds in kiem in zijn hart was geboren. Misschien over hem te volgen gekomen. Op al zijn bidden en smeken reeds gedaan en bezig zijn te doen, gaat God hem antwoord geven. We hebben gezongen, mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Ik dacht, dat heeft hier plaatsgevonden. In de geest, door de Heilige Geest gedreven, ontmoet Cornelius deze hemelbode. En hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, zo lezen we in vers 4. Maar ook hier zal in het hart van de zo vreesachtige Cornelius hebben geklonken. Mijn zoon, vreest niet. Want ziet, de Heere zal horen die hem met een waarachtig godvrezend hart zullen vragen. En hoewel Cornelius zeer bevreesd zijnde, durft deze bode toch te vragen, beseffende dat de Heere tot hem spreekt. Wat is er, Heere? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dan ontvangt Cornelius goddelijk antwoord. En krijgt hij de opdracht waarover het vervolg gaat en u vanmorgen over mocht horen. Om een boodschapper te zenden naar de zekere Petrus, om te vragen of die dienaar van God naar hem toe wilde komen, met het doel om hem de weg Gods nader uit te leggen. Dat hebben wij toch ook nodig, gemeente? Want misschien net bij u, bij mij en jou, stond het ware geloof van Cornelius nog maar in de kinderschoenen. Al kunnen we zeker jaloers zijn op wat er al was en hem gegeven was. Die godsvrees te kennen. Wil zeggen, hij was door de Heer al aangeraakt en werd door zijn geest geleid. Maar nu was het zijn begeerde wat Cornelis in de gebeden zeker zal hebben uitgezegd. Om meer en meer. Want dan word je er begeerig naar van de Heere. Jezus en die gekruist daarmee met de God van Israël. Welke in principe al diende boven het aardse dien uitgaande. Om die niet meer en meer te mogen kennen. Met hem bekend te raken. Opdat hij eens zoveel had, denk ik, Cornelis er al van begrepen. Die Heer Jezus Christus als zaligmaker, samen met de onmisbare Heilige Geest. Eens als God die enig hier reeds ten dele, maar na zijn sterven, hopelijk samen met geheel zijn huis, hem volmaakt zal mogen loven en prijzen. Omdat de Heer in zijn goedheid uit genade, door de verdiensten van de Heer Jezus Christus, hij hem mocht kennen, lief mocht hebben. Wat was het antwoord op zijn smeken? Het werd Cornelis in visioen via gezicht gegeven. Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Mijn God moet zijn voornaamste wens zijn geweest. Mag ik met al de mijne en allen die uw naam lief krijgen, u als onze God samen, dat ook onze gebed mag zijn, u eens voor eeuwig loven, prijzen en dank bewijzen. Niet omdat er iets van ons van mij bij mag zijn, maar op het gij gedaan. Wat zou dat groot zijn, gemeente? Als ook wij die wens steeds maar weer als voornaamste hier beneden hem zouden wensen. En als Cornelis voor hem steeds maar weer voor hem neer zouden knielen en hem bidden. Dan zou, naar Gods belofte, ook eens voor ons zijn belofte mogen gelden. Dat we zijn naam mogen prijzen. Voor eeuwig en altijd. Want zijn naam moet toch boven alles en in ieder. Dat leerden we hopelijk. Van het beginwoorden van Handelingen 10. En dan verder. Te verstaan en te beleven in het hart. Zijn naam. Moet toch ook van ons, de kinderen, tot en met de oudsten, alle eer ontvangen. Want hij is het waard. Het is de enige die zondaren zalig maakt. Een groter geschenk is er niet te verkrijgen bij mens, ook niet bij dominees. Alleen bij de Heer. God lof, God dank. Amen. We willen als antwoord op de prediking gaan zingen Psalm 86, vers 5. Ik noem u 86 en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn, Heer, en uw naam ter ere leven, want gij zijt groot en hoog verheven, maar gij doet duizend wonderen heen. Gij zijt God, ja gij alleen. 5 van 86. Laten we de Heere danken en bidden. Dank u wel, Heere, dat op deze dag het vinden van uw kind een heiden van de geboorte toch mocht weten geborgen te zijn in de Heere Jezus. Al kwam het tot ons wellicht in omgekeerde volgorde. Maar u werkt door uw woord en getuigenis. En dat begint meestal heel eenvoudig in ons leven, als dat er mag zijn. Begeerte te krijgen naar de Heere Jezus kan soms al bij kinderen, jonge kinderen leven. Het mag zich, nou we hopen en bidden, ook voortgang vinden bij het ouder worden. In die jonge jaren gestalte krijgen. Maar ook op middelbare leeftijd of in de ouderdom. Heere, dat u werkt aan onze zaligheid. Door de verkondiging van uw naam, die heerlijk is en vol van gedachtenis. Heere, u werkt ook ten dagen van ons aan uw kerk, de kerk met hoofdletter. U werkt eraan om uw kinderen thuis te halen. Zolang de laatste nog niet toegebracht tot de zaligheid, zal deze aarde niet vergaan. Maar het komt wel nader. Uw ruisende voetstappen zijn te vernemen in zoveel dingen dat we recht op slaan. En net als die Cornelius, die heidense hoofdman, weten, beleven en dat gestalte te geven, dat we een leven zoals wij van onszelf dat leven en beleven niet kan bestaan voor u. Maar dat het in ons hart gewerkt mag worden, dat we van de Heere Jezus zijn en tot hem mogen behoren, die u thuis haalt op uw tijd in het Vaderhuis. Zo mogen we weer van een gaan, Heer, en de middelen die daartoe thuis zijn gegeven om het mee te beleven, sluiten. Maar u sluit uw boek nooit. In gedachten mogen we het weten. U werkt door, ondanks alle tegenstand. En brengt thuis in het Vaderhuis wat van u is. Werkt die begeerte in ons hart, Heere. En geeft de doorwerking daarvan. Dat we werkelijk mogen weten, God zalig, van God gezegend te mogen zijn. En in de tijd u vrezen en dienen en liefhebben. Vergeef genadig het verkeerde wat er was in spreken en luisteren. En mocht worden gespeeld ter ere van u, o Heere. Alles werd gereed gemaakt voor deze dienst, Heere. Wil u het allemaal zegenen. Al het werk wat uw naam mag worden gedaan in liefde tot de Heere, dat zal bestaan. Ook in Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Nederhemert. Heere, heb dank voor uw gave, uit genade ons gegeven. Amen. We gaan nog zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 10. Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegendheid en om het geluk van deze koning prijzen. En het 11e, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 van 72. gaat dan heen in vrede onder de zegen van de Heer. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.